Er wordt het zevende gedeelte voorgelezen van het thema Doop der Gelovigen, samengesteld door Stichting Het Braambos en ook te vinden op de website. Dit gedeelte is overgenomen uit het brievenboek van J.C. Philpott. Officieel heet dat Levensbijzonderheden en Brieven. Het eerste gedeelte gaat dan over zijn eigen doop. Hij schrijft in een brief aan Joseph Ferry in Ellington op 29 augustus 1835. Gij spreekt over het dopen, maar dienaangaande ben ik vol twijfel en vrees. Vooreerst gevoel ik dat mijn rampzalig ongeloof, zondigheid, hardheid des harten, afkerigheden, onkunde van Christus en menigvuldige verdorvenheden als zoveel machtige beletselen mij in de weg staan. Ten tweede is mijn arm, zwak, broos, waggelend, gevoelig lichaam oorzaak van menige aanvallen. Doch wanneer ik Jezus aan de andere zijde van het water zag staan, dan zou ik mij er toch bepaald aan wagen er door te gaan. Het komt mij voor dat de gunstigste gelegenheid van het warme weer dat wij gehad hebben nu voorbij is. En ik voeg daarbij dat zo ik mij nog dit jaar aan die ordinantie zal onderwerpen, het niet in de herfst moet plaats hebben. De 13e september zal de laatste zondag zijn dat het zal kunnen geschieden. En ik verzeker u dat ik dankbaar zal zijn er met de verkoudheid af te komen. Ik wilde de heer Warburton vragen mij te dopen, want indien het gebeurt, dan wens ik het door geen andere gedaan te hebben. Indien hij dan 13 september komen kan, zo wil ik, onder bekwaammaking des heren, het voorbeeld volgen van het grote hoofd der gemeente, gaande door de wateren der Jordaan. Gij zult de heer Warburton wel onmiddellijk willen schrijven en hem tot dat doel uitnodigen, en meteen hem verzoeken om te prediken, terwijl ik het op die dag niet zal kunnen doen. Ik hoop evenwel dat de gemeente in geenerlei opzicht menen zal, dat mijn betrekking tot haar daarmee veranderen zal. Ik blijf steeds niets anders dan een hulp, die zich bereid verklaart te gaan en te blijven, zolang wij wederkerig elkaar zullen passen. Ik geloof dagelijks meer en meer de arglistigheid en goddeloosheid van mijn bedriegelijk hart en de ellendig geruïneerde staat waarin ik mij van nature en door de praktijk bevind. Ik gevoel mij ten eenenmale onwaardig een christen genoemd te worden en gerekend onder degene die het lam volgen. En ik wil mijzelf niet bewieroken in enige gemeente, nog verheffen bij enig leraar of christen, alsof ik iets ware. Ik ben bereid de laagste plaats in te nemen. En wie ook mijn christendom mogen betwijfelen, die doet hetzelfde wat ik bestendig doe. Tot zover het citaat uit deze brief. Er volgt een brief aan de heer Brookland van 23 september 1835, dus net na zijn doop. Ruim een week geleden had ik het voorrecht de dierbare heren te volgen door de wateren des doops. En nooit had ik zulk een gevoelig besef van mijn onwaardigheid dan op die dag. Het behaagde hem mij te bewaren voor het minste vatten van kou en meer vrijmoedigheid te geven bij het ingaan in zijn graf der wateren dan ik had durven verwachten vanwege mijn veelvuldige lichamelijke en geestelijke verzoekingen en oefeningen. De heer Warburton predikte en doopte mij met de grootste plechtigheid, zalving en liefde. Tot zover dit citaat uit deze brief. Dan lezen we nog een klein stukje voor wat de zoon van Elisabeth Top geschreven heeft over zijn moeder over deze dag. Een heerlijke zondag bracht onze moeder door op 13 september 1835 in Ellington. Het was de dag waarop Mr. J.C. Philpot werd gedoopt door Mr. John Warburton. Voor mijn moeder was dat een dag om nooit te vergeten, zolang als ze in dit tranendal verbleef. Zowel de bediening van de inzetting als de prediking van die dag werden rijk aan haar ziel gezegend. Tot zover dit citaat. Dan volgen er nu citaten uit brieven van Philpot, waarin hij schrijft over de doop der gelovigen in het algemeen. Hij schrijft aan Joseph Ferry op 21 oktober 1837. Te Nottingham zijn ze van gevoelen dat de evangeliedienaars het aan God over te laten hebben om het kaf van het tarwe te wannen. S. heeft tegen de doop gepredikt en heeft openlijk 6 kinderen besprengd. Zij willen dat ik wederom naar Nottingham zal gaan, maar ik denk daaraan niet te voldoen ter oorzake van S. zijn dwalingen en zijn spreken tegen de doop. Ik zou mij evengoed met de vrije wil kunnen verenigen als met de kinderdoop. Ofschoon ik er zelden over spreek, kan ik toch niet dulden dat het tegen de doop gesproken wordt als zijnde een deel van dat geloof dat de heiligen overgeleverd is. Ik hoorde nooit enige bewijsgrond tegen de doop ingebracht die wat te betekenen had. S. dacht dat de moorman besprengd werd omdat hij zich niet kon voorstellen dat deze met zijn natte klederen zou voortgereden zijn. De schatmeester van de koningin Candacee had geen wisselkleed, zelfs geen valies. Tot zover dit citaat. Volgt een citaat uit een brief die hij schrijft aan zijn zus Fanny op 16 oktober 1839. Het moet u wel een beproeving geweest zijn te weigeren om als volmacht voor mejuffrouw W. op te treden. Niettemin handelde gij volkomen naar recht om niet te doen waar uw geweten bezwaar tegen had. En waarlijk, hoe kon gij voor uzelf of anderen beloven dat het kind al de geboden zou houden en al zulke beloften volbrengen als er door de getuigen bij het doopvond worden afgelegd? Het zou een ontzaggelijke spotternij voor u geweest zijn, met een verlichte conscientie zulke beloften te doen, als ge weet dat niemand, en bijzonder geen onwedig geboren mens, kan volbrengen. Mogen de Heere bij toeneming uw geweten teder maken en houden, u steeds aan zijn gezegende voeten brengen en u bewaren, van in hart en leven van hem af te wijken. Nadat de kinderen Israëls de Dode Zee waren doorgegaan, vergaten ze aldra zijn werken en hun volgende stap was een afgod te maken en zich daarvoor neer te buigen. Einde van dit citaat. Er volgt een citaat uit een brief aan meneer Isbel, dat was zijn zwager, of dat werd zijn zwager, want deze is geschreven in 9 januari 1840. Gij vraagt mij hoe ik overtuigd werd van de doop der gelovigen. Ik zou niet weten iets toe te voegen aan hetgeen ik daaromtrent heb geschreven. Toen het onderwerp eerst post vatte in mijn gemoed, wendde ik mij in vijandschap daarvan af. Aangezien het mij was alsof een man met een zaag in zijn hand gereed stond om mijn appelboom om te houwen, die gouden appels droeg. Zoveel was wij duidelijk, dat als de doop van de gelovigen de enige schriftuurlijke was, ik moest breken met een stelsel dat zich op de kinderdoop of op besprenging grond. Doch ik had er nog neiging toe, nog geloof voor, te meer dat mijn gezondheid maar redelijk was en mijn gehele inkomen uit de gevestigde kerk kwam. Evenwel zag ik in dat de schrift geen andere doop beveelt, noch er een voorbeeld van geeft, waar nog bij kwam een gezicht van de ontzaggelijke spotternij van de dienst van de Engelse kerk in het besprengen van kinderen, aan welke ik gelukkig steeds ontkwam, omdat ik een hulpprediker had, die dat zowel als alle ander vormelijke werk verrichtte. Omtrent die tijd waren er ook van mijn vrienden, die zich van de staatskerk afscheiden en gedoopt werden. En terwijl ik in gelijke vriendschapsbetrekking met hen bleef verkeren, en wij nogal eens dit onderwerp bespraken, werden mijn overtuigingen steeds sterker, totdat zij eindelijk alle banden en boeien overtroffen en mij uit Babylon deed gaan. Omstreeks 6 maanden nadat ik de staatskerk verlaten had, werd ik door de heer Warburton gedoopt en heb er sindsdien nooit aan getwijfeld of het een evangelische ordinantie is, schoon ik er geen trek toe heb om er een schibbolet van te maken of het tot een verheven plaats van mijn bediening te stellen. De wijze waarop zoveel baptisten daarover handelen staat mij tegen, want het schijnt hun alles in allen en het grote keerpunt te zijn, en daarom merk ik het liever aan als een bevel, dat uit goddelijk onderwijs en liefde moet gehoorzaamd worden. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Doch sommige van mijn liefste vrienden en beste hoorders zijn geen baptisten, en dat is geen hefboom, noch struikelblok tussen onze vriendschap en liefde. Niettemin kan ik de heer Trichs nog wijle Mr. Fowler toegeven dat het een onverschillige zaak is, of in onze ijver voor geestelijke wezenlijkheid zulk een duidelijk bevel des Heren maar terzijde te stellen en de handelingen van zijn apostelen tot niets betekenende dingen en schaduwen te verlagen. Jezus is de wetgever van zijn uitverkorenen, en wie zijn bevelen minachten, vereren hem weinig. In Matthäus 5, vers 19 lezen wij een ontzaggelijk woord, en gij moogt wel bedacht zijn op het verschil dat er bestaat tussen overtreding door zwakheid en het verzuimen door minachting of verachting door verharding des harten. En ik meen te mogen zeggen dat gij de scherpe snede van dat genoemd vers zult gevoeld hebben in die uitdrukking, en de mensen alzo zal geleerd hebben. De gedachte is mij wel eens tot troost geweest, dat welke mijn overtredingen ook mogen geweest zijn, ik de mensen toch zo niet geleerd heb, en heb nimmer enige afwijking van het enge en het nauwe pad gerechtvaardigd, hetzij voor mijzelf of anderen. En hier stel ik een groot verschil tussen de tegenstanders van de doop en de verachters ervan. S. heeft er tegen gepredikt, en ik geloof dat hij de doop der gelovigen belachelijk voorstelde. En daarom wilde ik de gelegenheid om met hem te corresponderen niet voorbij laten gaan, zonder hem zijn dwaling onder ogen te brengen. En dit heeft wederzijds een warme discussie tot gevolg gehad. En als ik in mijn antwoord hem voorstelde dat ik misschien 1 maal per jaar over de doop van de kansel spreek, dan kon hij niet verstaan hoe ik daarin getrouw geacht kon worden, terwijl ik hem tegenstond als die dezelfde verloochend. Hij zag het onderscheid tussen het blind zijn voor en het tegenstaan van een waarheid niet in. Had gij bijvoorbeeld over het onderwerp gezwegen, ik zou het niet te bedden gebracht hebben. Maar had gij het bestreden, ik zou het verdedigd hebben. En ik zou menen dat dit onderscheid zeer verstaanbaar is. Als uw gemeente niet baptistisch is, dan zult gij ondervinden dat het spreken over de doop alles in vlam zal zetten en een oorzaak van twist blijkt te zijn. Maar ik wil niet dat gij het verkleind voorstelt wanneer de Heer het op uw ziel gebonden heeft, en de krachtigste preek die gij erover preken kunt, zou zijn om uzelf aan de doop te onderwerpen. Niettemin zou de storm ook het oude kaf kunnen uitwannen, met het welk u ongetwijfeld zeer bezet bent, dan u zelf wenst en weet. Gij hebt waarschijnlijk wel eerder opgemerkt, dat de oude leden van de gemeenten gewoonlijk niet de meest geestelijke of leerzaamste zijn, en dat onze eerste hoop en verwachting gevestigd is op hen, die de Heere ons als zegelen op onze bediening gaf. En gij zult ondervinden, dat de doop meer ergernis geeft aan die oude leden dan uw andere prediking, omdat het een meer voelbaar punt is en het voor hen de verkenningsplek is van waaruit zij hun geschut stellen tegen wat ze noemen uw bittere geest enzovoorts. Dat het u daarom een keerpunt zij, en nochtans zij het zo niet voorgesteld, maar enkel als een waarheid door de Heere geleerd. Zover deze brief. Dan volgt een passage uit een brief aan Joseph Ferry van 12 maart 1840. Vriend X zal bij mij niet bevinden dat ik in het openbaar nog in het verborgen van de doop een oorzaak van strijd maak. Word ik aangevallen, dan zoek ik mijzelf te verdedigen, en wanneer men mij verantwoording afvraagt, dan geef ik ze. Maar ik wens nimmer een geschil op te werpen of nodeloze strijd uit te lokken. Kan vriend Dredge zeggen dat ik hem afsneed omdat hij niet baptist is? Kan hij aanwijzen dat ik de Heer Wild en anderen meer genegen was? Kan hij zich een enkele leerrede of een toespraak van de kansel of op enig andere wijze bijbrengen, waarin ik de niet-baptisten veroordeelde? Ik geloof dat zo ik ooit feilde en meer aan de andere kant was. Hij heeft daarom geen reden te zeggen dat ik hem afsneed. Ik heb een vaste overtuiging aangaande die zaak reeds voordat ik hem kende, en voor dit geloof meen ik schriftuurlijke gronden te hebben. Zo hij kan, hij mag ze omverwerpen. Maar als hem dat niet mogelijk is, dan zal hij wel doen de raad van Gamaliel op te volgen. Wanneer ik de wereld kon doorgaan met hier iets van de waarheid af te nemen en daar een hoek af te ronden, dan zou ik mij van vele pijlen uitwendig bevrijd zien. Een getrouw man, gelijk hij, zou niet over trouweloosheid klagen. Indien hij of iemand anders met zachtmoedigheid of wijsheid mij kan aantonen dat mijn bewijsredenen vals zijn, dat zij het doen. Maar laten ze ophouden de waarheid tegen te staan, omdat zij hen afsnijdt. Ik hoop niettemin dat zijn oog en hart met heilige olie gezalfd zal worden, en dat zal hem in rechte paden leiden. Het verblijdt mij dat onze hooggewaardeerde vriendin, mejuffrouw Wild, niet boos is door mijn aantekening over de strikte gemeenschap. Ik houd mij verzekerd dat zij mij waardiger is dan 1000 slechte baptisten. Tot zover deze brief. Er volgt een brief aan meneer Tips uit Rotterdam, op 30 oktober 1857. Op die tijd liet mijn gezondheid veel te wensen over. Ik was zonder enige bezitting en had ook geen uitzicht op iets. Maar evenals Abraham ging ik uit op de roeping Gods en mijn conscientie. Niet wetende waarheen, door rijke genade werd ik gesterkt met Mozes de versmaadheid van Christus meerdere rijkdommen te achten dan de schatten van Egypte. Niettemin werd mij als antwoord op de gebeden van een geestelijke vriend al spoedig een deur geopend om buiten de staatskerk het evangelie te prediken. En sindsdien heb ik een bediening onder de particuliere baptisten, een godsdienstige benaming in ons land gegeven aan degene die vasthouden aan de doop, dat is de indompeling, zoals gij het woord doop en dopen in uw overzetting terecht hebt behouden, en dan voor de gelovigen alleen, en evenzo dat het avondmaal des Heren overeenkomstig apostolisch gebruik beperkt blijft tot de gedoopte gelovigen, zich houdende aan de leerstellingen die gemeenlijk genoemd worden de leer der genade, en die zo duidelijk geformuleerd zijn door uw vaderen in de synode te Dordrecht. Tot zover dit citaat. Er volgt een passage uit de brief aan meneer Grace van 18 juni 1859. Het is zeer jammer dat degenen die de doop tegenstaan zulk een hoge vlucht nemen. Zeer zelden gevoel ik lust en begeerte iets over dit onderwerp te zeggen. Niet omdat ik dienaangaande in twijfel ben of dat niet vasthoud, maar terwijl het mij toeschijnt dat er veel gewichtiger zaken te verkondigen zijn en in welken het leven en de kracht der godzaligheid bestaat. Gods volk, en bijzonder zij die onder beproeving en oefeningen zijn, hebben vaster spijzen voor hun zielen nodig, en velen van hen gaan gebogen onder verzoeking en droefheid. Te zulke begeren datgene te horen wat hun harten een gezegende balsem is, en alles behalve Christus en zijn bloed, in zijn gezegende kracht en uitwerking, is in hun beschouwing van geen waarde. Inzettingen en regels zijn goed op hun plaats, doch ze mogen nooit de voorrang innemen boven dat ene nodige, de zaligmaker en zijn volbrachte werk en de onderwijzing des Heilige Geestes, waardoor hij gekend wordt. Einde van deze passage. Dan volgt nu een passage in een brief aan meneer Leich op 14 februari 1862. Nu al de dingen mogen wel goed overwogen worden en uitgebreid voor de Heere en niet weer opgenomen tenzij het hem behaagt te leren en te leiden. Het voorrecht om lid van een evangelische gemeente te zijn is waarlijk groot. Het is een grote eer in het openbaar de naam van Christus te belijden aan zijn tafel aan te zitten en verenigd te zijn in gezelschap met degene die God vrezen en voor hem wandelen in het licht van zijn aangezicht. Doch, naarmate de grootheid van het voorrecht, is de noodzakelijkheid van elke stap door de Heere zelf geleid te worden. Niets is gemakkelijker dan zich te laten dopen en met de gemeente zich te verenigen. Het wordt door honderden gedaan, wiens godsdienst geheel en alleen in het vlees bestaat. Maar een geestelijk mens kan in zulk een vleeselijke weg zich niet voorwaarts bewegen. En wanneer hij het mogen doen, dan zal hij van achteren niets anders vinden dan slavernij en veroordeling. Gij zult, en terecht, denken dat ik u in deze zaak weinig van nut ben. En dat is zo, omdat ik zou wensen dat de Heere alleen u mogen leiden. Uit hetgeen ik in het eerste gedeelte van deze brief schreef, zou men kunnen denken dat het bij mij weinig van betekenis is wat de gemeente van Christus is, of dat het wel recht is voor een christen om er lid van te worden. Doch hiermee zou men mijn bedoeling zeer misvatten. Inderdaad, juist het tegenovergestelde, omdat ik een zodanige beschouwing van de gemeente heb en van de zegen om onder goddelijke onderwijzing lid van haar te zijn, schreef ik zoals ik schreef. Niet uit onverschilligheid, maar uit inzicht van het geestelijk karakter van de gehele zaak, ontstaan zoveel moeilijkheden in mijn gemoed. Als bewijs hiervan kan dienen, dat ik in mijn bediening schier nooit de doop of een evangeliegemeente aanroer, niet dat ik het minder vasthoud dan die leraars die er altijd over spreken, Maar ik wens dat de Heere zelf zijn volk ertoe brengt om het voor zichzelf te zien en overreed te zijn door zijn eigen lieflijke en onoverwinnelijke kracht. Tot zover deze passage. Dan volgt nu een passage geschreven aan zijn zus Fanny op 28 oktober 1840. Het spijt mij dat sommigen uwer zich hebben gestoten aan mijn uitstellen van het dopen en de formering van een gemeente. Ik wacht op bouwstof eer ik begin. Er zijn hier vele, naar ik geloof, levende zielen, maar die te weinig bevorderd zijn tot de doop, en wat mijzelf betreft, ik geloof niet met enige veiligheid voor mijzelf te kunnen dopen, aangezien de indompeling zo lang in koud water een gedeeltelijk blootstellen is van mijn lichaam aan die koude, welke mij waarschijnlijk zeer nadelig zou wezen. Doch onderscheidenen hebben hun begeerte om gedoopt te worden te kennen gegeven. Het volgende jaar verwacht ik de heer Warburton, die waarschijnlijk gevraagd zal worden om de doop te bedienen gelijk hij hier tevoren deed. Met te wachten bedoel ik dus niet het te vertragen of af te stellen. Het begin is alreeds gemaakt, terwijl Warburton in het vorige jaar hier 2 van mijn hoorders doopte, die leden van de gemeente zouden zijn zodra zij gevestigd werd. De vorming van een gemeente zal veel moeite met zich meebrengen. De Satan zal de hete as van hoogmoed, jaloezie, haat, wantrouwen en strijd aanblazen en de liefde zal schier niet sterk genoeg zijn om de vlammen die voortkomen te verduren. Waar ik ook geweest ben, overal vond ik het moeilijk. Te A schijnt een van mijn warmste vrienden en waarschijnlijk meest trouwe hoorders thans geheel van mij vervreemd te zijn, omdat ik de strikte gemeenschap in de Gospel Standard verdedigd heb. Ik hoop evenwel nooit de waarheid op te geven, wiens vriendschap het mij ook mogen kosten, nog mij te bekommeren over ironsels of toelachting in het verdedigen van het evangelie. Gij moet menig hard woord en onvriendelijke bejegening verwachten, zowel van de belijders der waarheid als van de wereld. In het eerst zijn wij niet altijd daartoe bereid en ook niet bekwaam om te dragen. Smaad en afstoting verwachten wij van de wereld en de vijanden van de waarheid, maar van degene die belijden tot het volk van God te behoren, stellen wij ons zo weinig die onvriendelijkheid voor, als wij ons bereid gevoelen om ze te dulden. Maar hoe pijnlijk ook voor het vlees, toch werken al deze dingen mee tot ons geestelijk goed. Zij drijven de ziel meer eenvoudig en ernstig tot de Heere, spenen aan de afgoden, goden en trekken de ziel af van te leunen op Assyrië en Egypte, ondervindende dat het een steunen is op een gebroken rietstok die de band doorboort. Einde deze passage. Dan volgt nu een passage uit een brief geschreven aan William Tiptoff, een vriend van Philpott en ook predikant, op 26 maart 1849. Tiptoff was eerder uit de staatskerk gegaan dan Philpott. Herinner u slechts D.C. van A., hoe haar man, die 's morgens toen zij gedoopt zou worden, met het mes aan de deur stond om haar door te steken, en hoe zij vanuit het venster heen ging, gedoopt werd, en zo wij hopen alles bestuurd werd, ook ten zijne nutte. Mij kwam hedenmorgen een blad in handen, waarin ik een verhaal las van een arme vrouw, die veel overeenkomst had met de zaak van mejuffrouw C. Mij dunkt dat er veel afhangt van haar gemoedsstaat, welke leidingen zij ontwaart, welke belofte de Heer aan haar ziel heeft toegepast, wat geloof en sterkte zij in beoefening heeft, hoe haar eigen geweten in de zaak spreekt. Het is uiterst moeilijk zekere regels te stellen waarnaar in zulke zaken te handelen, want wat de een kan doen, vermag daarom de andere nog niet. Petrus, die eens zijn meester verloochende, kon naderhand gekruisigd worden met het hoofd naar beneden. Nicodemus, die eerst bij nacht durfde komen, verstout zich later vrijmoedig in Pilatus' tegenwoordigheid. Elia vliet voor Izebel en treedt Agab tegen in Nabots wijngaard. David verslaat Goliath en hij vlucht later voor Absalom. Dus, goede mensen handelen onderscheidelijk naarmate het geloof zwak of sterk is. En wij zouden het niemand durven aanraden op de golven der zee te wandelen, tenzij wij wisten dat Petrus' Heere hem nabij en Petrus' geloof bij hem in oefening was. Ik wil dus graag verschoond blijven om te zeggen dat zij zo en zo moet handelen in deze moeilijke zaak. Wij gevoelen evenwel moed genoeg om te hopen dat de Heere haar zal leiden, terwijl hij haar zijn belofte verzekerde. Gisteren hadden wij hier een samenkomst in de kapel. Twee kandidaten werden bereidvaardig aangenomen, mevrouw B. uit M. en mevrouw L. uit K. Beide waren ons zeer welkom, maar bijzonder de laatste. O, hoe beminnelijk en krachtig sprak zij! Ik weet niet ooit zo verpletterd te zijn geweest onder het aanhoren van een bevinding, en ik verzeker mij dat allen weenden. Ik wist niet dat ik zulk een toehoorder had. Zij was en is een zeer diep beproefde vrouw. Lichaamspijn, smartelijke verliezen, daarbij onlangs diep verarmd en vele zielensmarten hebben haar zeer vernederd. Doch laatstleden werd zij zeer in haar ziel gezegend en bijzonder voor 14 dagen en de volgende dinsdag. Behalve dit laatste genoot zij enige jaren geleden een rijke zielenzegen. Ik geloof niet dat we ooit een kandidaat voor de gemeente hadden die zo dadelijk deelde in het genot van de zaken. Anderen mogen een even goede bevinding hebben, maar met die geur, zegen en kracht derzelve kwamen zij niet tot de gemeente. Het schijnt mij geheel te bemoedigen in het werk. Zij wist te spreken van wat zij gevoelde onder deze en die predikatie en hoe het haar bijbleef en wat er bij haar wrocht en naliet, vertelde zij zo duidelijk en aannemelijk. Zij ondervond grote beproeving in haar opgaan naar het bedehuis, aangezien ze in haar huis veel tegenstand en in haar lichaam veel te lijden had. 8 of 9 jaar lang was zij onder mijn hoorders. S. heeft wederom veel aan haar ziel genoten. Ze meende te zullen sterven, doch gevoelde geen vrees. Ze had grote begeerte om u te zien. Sommige van de vrienden, ik geloof ook J. C. onder hen, hebben haar ontmoet en denken goed over haar. De getuigenis van mevrouw L. heeft ons allen zeer bemoedigd. Mij dunkt, ik zou mij niet bekommeren om de sprake van honderden vijanden, wanneer de Heere zich verwaardigde, zo het woord te zegenen. Indien ik kan, dan hoop ik Deo Volente de 3 kandidaten te dopen op 8 april. Mevrouw L. sprak erover dat zij u over de doop gehoord had. Welke kracht is er in de ware godsdienst en wat kan daarmee vergeleken worden? Maar hoe wordt hij door beproevingen en oefeningen verkregen? Mijn hart kleeft meer en meer aan de kracht. Buiten haar is alles niets waard, slechts een vertienen van de munt, de dille en de komijn. Mejuffrouw B. van K. spreekt zeer hoog van de wandel en het leven van mejuffrouw L. Tot zover deze passage. Er volgt een passage uit een brief aan Thomas Godwin, ook predikant en vriend, 24 april 1849. De voorgaande dag des Heren bediende ik hier de doop, en naar ik hoor genoten de dopelingen grote zegen aan hun ziel. Een van dezelfde genoot zoveel, dat zij de volgende nacht niet kon slapen, en 2-3 dagen lang onophoudelijk God prezen en loofde, zodat wij enig bewijs hebben dat de Heer ons niet heeft verlaten, wat ook de mensen zeggen of vermoeden. Inderdaad, het betekent weinig wat de mensen zeggen of denken van ons. Het zij voor of tegen ons. Indien God voor ons is, wat doet het ertoe wie tegen ons is? En als God tegen ons is, wat geeft het ons wie voor ons is? Mijn gemoed is hier veel meer dan vroeger. Alles roept luid. Onthoud u van mensen die nog van u, nog van zichzelf een haar kunnen wit of zwart maken. Hoeveel beter is het, in plaats van des mensen toelachting te zoeken, of zijn fronsels te vrezen, onze weg den Heere te bevelen, zijn tegenwoordigheid en gunst te zoeken, zijn wil te begeren of te kennen en te doen en te leven en te wandelen in zijn vrees. Welke ondersteuning bij beproeving, verlossing uit verzoeking, troost in verdrukking, onderwerping in krankheid of vrede bij de dood, kan de mens ons geven? Welke blinde gelovige dwazen derhalve, om zoveel op het schepsel en zo weinig op de schepper te zien? Einde van deze passage. Volgt een passage, ook aan een brief van Thomas Godwin, 7 juni 1849. Dinsdagmiddag kwam tot mij een vrouw die een getrouwe hoorder was sinds de kapel geopend is. Vele jaren geleden had de Heere haar ziel levend gemaakt en gezegend. Maar in de laatste 7 of 8 jaren was zij in een lauwe belijdenis, hebbende pas genoeg leven om zich te onttrekken aan de wereld en staande te blijven onder haar zorgen en bekommernissen. Doch sinds de laatste maanden heeft de Heere andermaal zijn hand tot haar uitgestrekt en een krachtig en gezegend werk in haar ziel gewrocht, haar eerst brengende tot de diepste zelfverfoeiing en droefheid over haar langdurige, afgezakte toestand, en daarna zijn genade en liefde aan haar ziel openbarende. Ze kon nauwelijks spreken vanwege aandoeningen en loofde en prees den Heere voor zijn barmhartigheden. Al was die zegen niet geheel aan de prediking verbonden, toch verzekerde zij in de laatste tijd als met nieuwe oren te hebben gehoord, en het werk scheen als geholpen door het woord. Deo Valente zal zij in de volgende samenkomst voor de gemeente gesteld worden, en ik twijfel niet of ze zal met blijdschap aangenomen worden, en ik hoop haar te kunnen dopen op mijn laatste zondag te Oakham. Gelijk gij weet, ben ik niet vaardig in het aannemen van zogenaamde zegeningen, vooral niet wanneer ze gezegd worden onder mijn prediking te hebben plaatsgegrepen. Maar deze zaken in Oakham waren zo klaar, en de getuigenis door de vrienden afgelegd, ging met zoveel geur en kracht vergezeld, dat ik ze geloven moest, daar ze met zulke gewicht tot mijn consciëntie kwamen. Wanneer ik, te midden van dat alles, een blik naar binnen sla, dan is er veel dat mij veroordeelt. Mijn vorige afwijkingen komen mij voor de aandacht met veel zonden en verzoekingen, behalve mijn voortdurende neiging tot vleeselijkheid en dwaasheid. En wanneer dan deze aanvallen van buiten komen, doet het mij neerzinken alsof dat de Heere een geweldige twist met mij had, en welke schijnt te eindigen in de rechtvaardiging mijner vijanden en in het openbaar maken dat ik jammerlijk en wellicht geheel verkeerd ben. Waarom heb ik zoveel tegenstanders? Andere leraars gaan ongemoeid door, maar tegen mij wordt geschrift op geschrift uitgegeven, alsof ze mij geheel zouden vernietigen. Als dit de prijs is waarmee een groot gehoor, zoals ik in Ellington en elders mag hebben, betaald wordt, dan vind ik dat zeer duur. Toen ik, na het horen van Els getuigenis, in de gemeentevergadering te Ockham door de geopende consistorie ging, gedenkende aan de predikatie, toen zei ik tegen mijzelf: als de Heere mijn woord zo belieft te zegenen aan het volk, laat ik dan voortgaan met prediken en op geen honderden tegenstanders acht geven. Tot zover deze passage. Er volgt een passage uit een brief aan Thomas Godwin van 19 juni 1849. Zondag hadden wij hier een gemeentelijke samenkomst en we namen twee doopkandidaten aan. Ze werden beide met blijdschap ontvangen en bij vrienden en hoorders ten goede bekend van het begin dat ik te Ockham kwam. In het bijzonder gaf de een gezegende getuigenis als delende in het lieflijk genot der liefde Gods, zodat ze sprak van de zegen des Heeren aan haar ziel, die zij onafgebroken genoot. Jarenlang was zij, schoon uitwendig zedig, een innerlijk vijandige vrouw. Maar o, met welk een zelfverfoeiing sprak zij op onze samenkomst, waarbij tranen van droefheid en liefde beide getuigden van haar bekering. Gisteren ging ik naar K. en ontmoette haar en de vrouw die ik onlangs doopte, die zulk een ontzaggelijke invloed op ons uitoefende. Ik vond daar dus twee andere begenadigden, beide getrouwe bezoekers van onze kapel, waarvan de ene vrouw jaren geleden door de Heere wonderlijk gezegend werd in een ernstige ziekte, doch die later zeer beproefd en gekastijd werd. Sinds de Heere hier het werk verlevendigde, heb ik meer van de vrienden mogen bemerken, en wanneer gij hier eens wederkomt, dan zult gij niet voor stokken en stenen behoeven te prediken. Te midden van al onze banden en duisternis is er leven en gevoel in sommiger hart. En ik ben verzekerd dat behalve bewust leven in eigen ziel niet zo bemoedigend en aantrekkelijk is dan leven in de toehoorders te ontwaren. Einde van deze passage. Dan volgt een enkele regel uit een brief, ook aan Thomas Godwin van 25 maart 1851. Laatstleden zondag heb ik hier aan drie personen de doop bediend en ik geloof dat de Heere met ons was. Einde van deze passage. Er volgt een passage ook aan Thomas Godwin van 25 maart 1854. Mevrouw S. heeft een liefelijke en gezegende getuigenis voor de gemeente afgelegd. Nimmer hoorde ik aangenamer spreken van de liefde Gods in een arm zondaars hart uitgestort. Het was fris en warm in haar ziel, en daarom kwam het zoet en zalvend uit de mond. Ik bemerk dat ze sindsdien er zeer door beproefd is geworden. Deo Valente hoop ik morgen drie leden te dopen en ik bid van de Heere dat wij een goede dag mogen hebben. Ik verwacht dat wij ook te Ockham weldra de doop zullen bedienen, terwijl een kandidaat zich reeds aanmeldde en een ander verwacht wordt. Op maandag 27 maart schrijft hij verder: ik had gisteren een zware dag en omdat het koud was, kon ik het moeilijk tot het einde volhouden. Het doopbassin is zeer onaangenaam en lastig, terwijl ze zeer lang is, en de vrouwen waren zeer aangedaan, zodat ik ze schier door het water moest dragen, na ze op gene zijde gedoopt te hebben, en het traliewerk onder mijn voeten bijna bezweek. Ik vertrouw evenwel dat wij over het geheel een goede dag hadden. Heden ben ik geheel ongesteld en ik heb daarom niet veel lust tot schrijven, doch ik ben gisteren genadiglijk doorgeholpen en de dopelingen en het volk werden niet teleurgesteld. Einde van deze passage en alle passages uit de brieven van Philpott. dan volgen nu passages uit preken van Philpott. De eerste is overgenomen uit een preek van Galaten 3, vers 26 en 27. Die is gepubliceerd in Nagelaten Brokken, deel 8. De Bijbeltekst is: want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Bij het openleggen van de woorden van onze tekst zal ik, nadat de Heere mij in staat stelt, aantonen hoe wij kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus worden. Ten tweede, wat de uitwerking daarvan is om met Christus gedoopt te zijn. En ten derde, wat erop volgt, het aandoen van Christus. En dan wordt er een stuk overgeslagen, een stukje verderop volgt: o, het voorrecht en de zoete zegen om een kind van God te zijn door het geloof in Christus Jezus. Reken erop, geloof in Christus Jezus is de deur om elke andere genade binnen te laten. Want zonder geloof geen gebed, zonder geloof geen liefde, zonder geloof geen hoop, zonder geloof geen lofprijzing, zonder geloof geen geestelijke gezindheid, zonder geloof geen heiligmaking, zonder geloof geen heiligheid, zonder geloof geen vrijmoedigheid of vrijheid. Maar met het geloof in Christus Jezus is er een heilige vrijheid, een zoete vrijmoedigheid, een loven van zijn heilige majesteit en elke andere genade van de geest, omdat door die open deur in de ziel elke genade van de geest binnenkomt. Zo dan, o welke zegen is hierin gelegen, een kind van God te zijn, door het geloof in Christus Jezus. Maar ik ga verder naar ons tweede punt, het in Christus gedoopt te zijn. U weet allemaal dat ik de instelling van de doop houd voor een instelling die voor Gods gemeente gepast is, als een type en een zinnenbeeld van een hogere doop, de doop van de Heilige Geest. Ik geloof dat de apostel in dit geval over de geestelijke doop spreekt. Want velen waren niet met water gedoopt, maar waren wel met de Heilige Geest gedoopt, zoals de moordenaar aan het kruis. Velen worden met water gedoopt die niets van de doop van de Heilige Geest kennen. En daarom neem ik de doop waarover hier gesproken wordt als een verwijzing naar de geestelijke doop, waarmee wij ondergedompeld worden in de volheid van de Zonen Gods. Maar als we de ordinantie nemen als een illustratie van deze uitdrukking, dan zullen wij er licht op kunnen werpen. Want zo zullen wij zien hoe de geestelijke doop bevestigd wordt door de doop met water. Zullen we ook duidelijker zien hoe het ons wezenlijk verenigt met de Heere het Lam. Water is een letterlijk zinnenbeeld en stelt de geest van Christus voor. Het water dringt heen door de kleding die wij dragen tot in de poriën van onze huid. En aldus verenigt de doop ons met het water. Zo ook de geestelijke doop. Daardoor vindt een binnenkomst van de geest in de ziel van een mens plaats. En aldus wordt hij gebracht tot de levende vereniging met de Heere het Lam. Zo wordt hij geheel ondergedompeld in de geest, de genade en liefde van Christus. We lezen van de kinderen Israëls dat ze gedoopt werden in de wolk, dat is, zij werden door de wolk omgeven. Elke druppel van die wolk viel op hun lichaam en doordrong hun kleding tot op hun huid. Zo wordt Gods heilige gedoopt met een besef van Christus tegenwoordigheid en genade en de volheid van Christus geest. Dit geeft hem een vereniging met de Heere Jezus Christus, evenals de wolk de verbindende schakel was tussen hun lichamen en de Heere in de wolk. Zo omhult, omringt en omsluit de geest van God het kind van God geeft hem nu een wezenlijke vereniging met de Heere Jezus Christus, die boven de wolk in de eeuwige gelukzaligheid is. De wolk daalt van de hemel neer om de ziel te omhullen. De ziel van Gods kind wordt in de wolk ondergedompeld in de genade en de heerlijkheid van Christus. Ze wordt gedoopt met de liefde en de geest van de Heere, het Lam, en zo wordt ze verheven in een zoete gemeenschap met de Heere des levens en der heerlijkheid. De Heere Jezus Christus zelf voer op in de wolk der heerlijkheid. De wolk der heerlijkheid was ook over de tabernakel in de woestijn. Overal waar iemand in Christus Jezus gedoopt wordt, daar wordt hij gedoopt in zijn tegenwoordigheid. Doordat de wolk de ziel verheft, wordt zo iemand ook opgenomen en gescheiden van de aarde en de tijdelijke en zinnelijke dingen. Er is ook een gedoopt worden in de zee, want evenals de kinderen Israëls in de Rode Zee gedoopt werden, zo wordt Gods heilige gedoopt in een zee van moeite. Hij wordt ondergedompeld in de baren en golven die over het heilige hoofd van Christus rolden. Als Gods heilige door deze Rode Zee wandelt, door deze grote stromen, dan heeft de Heere beloofd dat hij hem daar ontmoeten zal. Ondersteund door de wolk is hij verenigd met de lijdende Heere. Hij wordt met hem in de hof en aan het kruis gedoopt. Alzo wordt hij in vereniging gebracht met zijn lijdende hoofd, en zo wordt hij in Christus ingeënt. Hij wordt één met Christus, en zoals de apostel spreekt, doet hij Christus aan. Welnu, de waterdoop kan dit nimmer doen. Die is slechts een schaduw van een duurzamer wezen. Die is maar een type en zinnenbeeld van datgene wat er ver bovenuit stijgt, evenals het wezen de schaduw overtreft. Maar ik ga verder naar ons laatste en derde punt, het aandoen van Christus. U trok vanmorgen uw kleren aan. Ze zijn een beschutting tegen de kou, en sinds de val een noodzakelijke bedekking omwille van het fatsoen. U draagt ze als uw kleed. Nu, u weet hoe u ze aandoet. Zo is er ook een aandoen van Christus. Hebt u Christus aangedaan? En dan wordt er een stukje overgeslagen. En dan vervolgt Philpot. Hier hebt u het. Geloven in Christus. Gedoopt zijn in Christus door een geestelijk werk. En Christus aandoen, zodat we dag aan dag met hem wandelen, we bekleed worden met zijn gerechtigheid, geheiligd door zijn genade, onderwezen door zijn geest, gelijkvormig gemaakt aan zijn beeld, en we zijn voetstappen navolgen. Als dat geen christen zijn is, vertrouw dan nooit meer één woord dat van mijn lippen komt. Ontvang dit, bewaar dit in uw hart, en de Heere stellen u in staat om de weldaad ervan te genieten. Amen. Dan volgt er nu een citaat uit een preek over Jesaja 45, vers 24 en 28, overgenomen uit Nagelaten Brokken, deel 8. Bij het derde punt heeft hij het over: hoevelen zijn niet ontstoken tegen de ordinantie van de doop? Zij prikkelt het gemoed. Omdat de Heere Jezus Christus dit gebruik als zijn ordinantie heeft ingesteld. Degene dan die haar verachten, verachten hem. Degene die er tegen ontstoken zijn, zijn tegen hem ontstoken. Alles wat ik zeggen kan, is dat het de vijandschap van het vleeselijk gemoed prikkelt dat hij, wat mensen ook mogen zeggen, gerechtvaardigd zal worden in de harten van hen die geloven, dat hij zal aannemen wie het hem behaagt, zal verlaten wie het hem behaagt, zal zalig maken wie het hem behaagt, en zal werken in het hart van zijn eigen volk, wanneer en waar het hem behaagt. Tot zover. Philpot in een preek over Efeze 1, vers 19 tot 20, dat is overgenomen uit de gangen van Gods kerk, deel 5. Natuurlijk, indien u uw begrip van de wedergeboorte ontleent aan traktaatjes over de bekering en het komen tot Jezus, zoals de dames in hun mandjes meevoeren en iedere week huis aan huis achterlaten bij de armen van de gemeente, dan ben ik er niet verbaasd over dat u geen recht begrip van het werk van God in de ziel hebt en dat u de wedergeboorte als even gemakkelijk tot stand gebracht ziet door des mensen eigen wil als door een weinig water gesprengd op het voorhoofd van een kind. Tot zover. Philpot in een preek over Filippenzen 1 vers 27, ook overgenomen uit de gangen van Gods kerk, deel 5. Wij moeten door de gemeente wandelen, want zij zijn getuigen van ons leven en onze wandel, en omdat wij God erdoor moeten verheerlijken en onszelf moeten openbaren als vruchtdragende ranken in de enige ware wijnstok, behoort onze omgang en wandel voor de gemeente het evangelie van Christus waardiglijk te zijn. Het evangelie van Christus verkondigt vergeving aan allen die geloven. Wanneer dus degenen die geloven worden gedoopt, zich bij een gemeente voegen en aldus wandelen in de ordinantiën van het evangelie, dan worden zij klaarblijkelijk leden van het verborgen lichaam van Christus. En indien hun leven en wandel hun belijdenis waardig is, dan worden zij aangenomen als verzoend en aangenomen in de geliefde. Onze wandel, indien deze het evangelie van Christus waardig is dan ook met hen in een geest van liefde en toegenegenheid te wandelen, omdat zij bevoorrecht zijn geworden iets te kennen van de goedheid en genade Gods en om de liefde der waarheid in hun hart te ontvangen. Dit is een erg veelomvattend en een ruim onderwerp, maar ik heb geen tijd daarbij thans nog langer stil te staan. Ook onze wandel voor God, onze gezinnen en de wereld behoort het evangelie Christus waardig te zijn. In het houden van de bevelen des Heren is grote loon. Dan zullen wij de goedkeuring Gods in onze conscientie vinden en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, die ons hart bewaart. Tot zover. Philpot in een preek over Psalm 119, vers 32. Het is overgenomen uit de laatste preken van J.C. Philpot, deel 1. Bij puntje 5. Zo is het ook met de ordinanties, de inzettingen van het huis des Heren, de doop en het avondmaal des Heren. Deze zijn niet zwaar, ze zijn niet lastig, wanneer de Heren het hart verwijt. Wanneer we vernauwd, toegesloten en samengetrokken zijn, dan zijn deze ordinanties van het huis des Heren lastig voor ons. We haten zelfs het gezicht van de tafel die aangericht staat met de tekenen van brood en wijn. We hebben de afschuwelijkste gevoelens van opstand tegen de ordinantie van de doop. Ja, we voelen elke helse gewaarwording die de Satan maar kan opwekken in ons gemoed. Maar wanneer de Heer ons hart verwijt, dan is er geen last, wat het voorschrift ook is, wat de ordinanties ook zijn. Wij kunnen die weg dan vrolijk, vlot en vrij lopen. Tot zover deze passage. Philpot in een preek over de schaapskooi, naar aanleiding van Johannes 10 vers 9. Overgenomen uit de laatste preken van J.C. Philpot, deel 2. Als u eenmaal tot een evangeliegemeente bent toegelaten, dan hebt u om zo te spreken de beschikking over het huis en de voorrechten die een lidmaat van die gemeente toekomen, waaronder ook het deelnemen aan het avondmaal des Heren, het bijwonen van haar samenkomsten en een klaarblijkelijk belang in haar voorspoed en welzijn. Dit zijn bepaalde voorrechten die u toekomen, aangezien u door de deur van de doop in de gemeente bent ingegaan. Tot zover de passages uit Preken van J.C. Philpott. En ook tot zover het zevende gedeelte van het thema Doop der Gelovigen. Het is u voorgelezen door Stichting Het Braambos en niet de bedoeling dat u deze elders zonder toestemming publiceert.